Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Smart Mobility, the future is now, is powered by Travelcard. Fuel Card Innovation.
Dit is New Business Radio.
Bestemming bereikt?
Bereik.
Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Goedemiddag. Ik had wat opstartproblemen zojuist. Want mijn auto deed het niet. Het is altijd precies op het moment zeg maar, dat je het niet wil. Dat je hem nodig hebt en naar een live uitzending moet. Mensen beginnen hier al te lachen in de studio. En vervolgens doet hij het niet. En dan denk je, ja, maar zo'n ding moet het gewoon doen. Waarom is dat? Waarom doet hij het weer niet? En dan stopt maar een paar dagen stil. Ik ben natuurlijk ook met de trein geweest van de week. Dus wat dat betreft, techniek staat voor niks. Ondertussen is wel aangeschoven, dus dat is fijn. Ik ben in ieder geval nipt op tijd, dus dat gaat altijd goed. Het zonnetje schijnt, nou, wat wil je nog meer? Mark Mono van Quirky. Fijn dat je er bent. We gaan het zo hebben over smart mobility en versus parkeren en andersom. Ja. Welkom.
Dankjewel.
Ja, meesten zijn wel een beetje van me gewend. Eigenlijk een paar puntjes, zeg maar, om mijn gast daarmee te overvallen. En die is niet voorbereid. Een van de dingen die vaak terugkomt, zit wel een beetje in je eigen gebied, is de verschillende apps en de prognoses van apps die mensen willen hebben op het gebied van real-time data en informatie op het gebied van parkeren. Dus stel, ik rijd door Hilversum heen, ik wil op straat mijn auto kwijt en dan zou het heel handig en fijn zijn. Er wordt veel over gesproken en gepraat, maar ik moet je eerlijk bekennen, ik het eigenlijk nog niet echt gezien, dat je ook daadwerkelijk gebruik kan maken en dat je denkt, hé, daar is een plekje vrij, dus onnodige verkeersbewegingen, want je kunt er gelijk direct naartoe rijden. Hoe staat het daarmee eigenlijk? Weet je dat?
Nou, die apps die zijn er wel,
ja.
Maar daar hoort ook een stukje techniek bij.
Ja.
En het stukje techniek is dan vooral ook dat je sensoren bijvoorbeeld in de weg hebt zitten.
Ja.
Dat je ook weet waar op straat dat er daadwerkelijk een plekje vrij is of niet.
Ja, ja precies. En dat is de kostbare zaak om die sensoren ook te plaatsen.
Dat is een hele kostbare zaak.
Ja. Ja. Zou je het gebruiken?
Zou je het gebruiken? Ja, op zich wel, denk ik. Ja, op zich wel. Op zich wil je natuurlijk wel zo efficiënt mogelijk je verplaatsen. Je wil zo efficiënt mogelijk van A naar B komen. Zo weinig mogelijk gedoe om die auto kwijt te kunnen. Dus ja. Ja.
Ja. Maar hoe kostbaar is het?
Ja, dat is echt wel heel kostbaar. Je hebt echt gewoon op iedere parkeerplaats heb je dan gewoon een sensor die je in de weg moet maken. Of je kunt dat met camera's, met overzichtscamera's kun je dat doen. Dan zit je weer met een stukje privacy-wetgeving waar je dan tegenaan loopt. Dus het is technisch gezien kan het, maar het is nog niet echt gangbaar. Er zijn een paar proefprojecten in Nederland waar dat wel gedaan is of gedaan wordt. Maar dat is nog niet echt heel gangbaar.
Nee, en satelliet helpt ook niet.
Nee. Nee.
Dat is jammer. Vandaar dat mensen satelliet kunnen doen. Oké. Okay. Ja. Je bent wel een beetje bekend met AI en waarschijnlijk ook met ChatGPT.
Ja.
Hoe zou je het vinden als je gewoon een persoonlijke ChatGPT bij je hebt? Gewoon je eigen avatar continu bij je, die je helpt met je reis. Die van tevoren had kunnen zeggen, je accu is leeg Marco, dat soort dingetjes zeg maar. Dan ruim van tevoren en niet wanneer je in de auto stapt. Hoe zou je dat vinden? Wordt ontwikkeld hè, op dit moment door Microsoft, Google.
Ja, en ik denk ook dat absoluut een vlucht gaat nemen.
Mm-hmm.
Gaat ook... Alleen de vraag is, willen we dat met z'n allen? Willen we dat wel echt hebben?
Zou jij het willen?
Tot op zekere hoogte wel. Maar ik wil toch ook wel heel graag mijn eigen keuzes nog blijven maken.
Oké. Okay.
Ik weet even als voorbeeldje. In Amerika heb je bij winkelcentra bijvoorbeeld. Waar je komt inrijden. En dan omdat je een klantenkaart hebt. Weten ze wie je bent.
Ja.
Ze weten ook bij welke winkels dat je gaat shoppen.
Ja.
Ze kunnen met een camera kunnen ze zien met hoeveel personen je in de auto aanwezig bent. Dus of je met je gezin komt of dat je alleen komt. En dan rij je naar een parkeerplaats toe. En boven die parkeerplaats hangen dan luidsprekers waar reclame voor jou op afgespeeld wordt.
Ja.
En dat is dan afhankelijk of je dan alleen bent of met je gezin.
Ja.
Krijg je dan de gezinsaanbiedingen.
Variant.
Of juist je persoonlijke dingen. Nou ja, dat gaat wel heel erg ver.
Mm-hmm.
Maar dat zijn wel de dingen die gewoon die kunnen. En die kunnen ook gewoon nu al.
Ja.
En ik vraag me af of we dat wel echt willen uiteindelijk.
Ja. Maar in sommige gevallen vind ik het wel handig. Je hebt natuurlijk die slimme koelkasten. Je hebt stofzuigers die zeggen, hey, er is stof. Ik ga erop af. Daar hoef je helemaal niks aan te doen.
Precies.
Dus daar ben je blij mee als je misschien wel onderweg gaat of je gaat op reis. En je wil leuke dingen gaan beleven, dat automatisch geregeld wordt. In een soort schema. En dat je dan kan beslissen, wil ik dat wel of wil ik dat niet. Daar zou je ook voor kunnen kiezen. Dus het zou enorm helpen. Maar wanneer wil je dan de keuze voor jezelf houden? Altijd.
Ja, spontaniteit gaat dan ook een beetje uit het leven, denk ik. Hè?
Ja.
Je wil ook gewoon nu wel gewoon een keertje iets heel anders doen dan wat je normaal doet.
Ja.
Tenminste, ik hou er wel van om gewoon af en toe gewoon echt iets totaal anders te doen dan wat ik de afgelopen weken of jaren al deed.
Ja.
En nou, met de techniek die juist zeg maar kijkt van wat heb je allemaal gedaan en wat zijn de mogelijkheden. Ja, dan volgens mij kom je dan toch wel een beetje in een vast stramien te zitten.
Ja.
Volgens mij wil je dat niet.
Oké. Heb je kinderen?
Ja, ik heb één dochtertje.
Hoe zou die erop reageren? Hoe oud is ze?
6.
Oké, okay, hoe zou die hierop reageren?
Nou,
deze vraag?
Die zit nu al regelmatig op de iPad.
Ja.
Gewoon haar eigen filmpjes uit te zoeken. Haar eigen muziek uit te zoeken.
Ja.
En dat wordt natuurlijk ook allemaal gestuurd op wat heeft ze al gekeken. En wat voor filmpjes zitten daarbij in de buurt.
Ja.
Dus ja, die vindt dat fantastisch.
Ja.
Helaas.
Ja, ja nee, precies. Ja, zo is het natuurlijk ook. Ik zit nu tegenwoordig bij Netflix naar de verschrikkelijke ikken te kijken naar de Minions. En ik krijg dus bij alle online kranten die ik dus lees, krijg ik dus en Minions te zien en dat soort dingen. Dus weet je, het is al best wel vrij ver qua advertenties dan en reclame daarin. Koop een mok, een Minion mok. Maar goed, anyway. Mark, vertel eens over jezelf. Over je organisatie. Wat doen jullie? Wie zijn jullie? Hoe lang besta je?
Mark Monen. Moet ik altijd even denken, 48 jaar,
ja.
Bijna 49. Woon in Valkenburg,
ja.
Zuid-Limburg. Getrouwd met Francine, dochtertje Suze. We hebben een B&B thuis. Heel leuk, omdat we dan leuk gasten kunnen entertainen, vermaken.
Ja.
Leuk weekend geven. Een partner bij Quirky.
Mm-hmm.
Een van de vier partners. Quirky is een adviesbureau op het gebied van parkeren en mobiliteit. En wij adviseren gemeentes, ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, ondernemers. Nou, eigenlijk iedereen, beheerders. Eigenlijk iedereen die iets met parkeren te maken heeft. Parkeren en mobiliteit. Steeds
ja.
meer mobiliteit ook. Dat doen we.
Oké. Okay. Dus je schrijft mee aan beleid. Je rolt het ook uit daadwerkelijk of niet?
Ja, ja, dat is voor ons wel heel belangrijk. Dat
ja.
we niet alleen maar de visies maken en
ja.
de ideeën maken.
Ja.
Maar dat we ook juist zeg maar helemaal doorgaan tot en met de implementatie.
Mm-hmm.
We hanteren altijd de 3 P's. Plan, papier, praktijk.
Ja.
Dus we bedenken iets als een plan, een visie, maar ook bij gebiedsontwikkelingen gewoon echt de concepten. Vervolgens komt dat op papier en ga je berekeningen maken, haalbaarheidsberekeningen, capaciteitsberekeningen. En vervolgens moet dat ook in de praktijk terechtkomen.
Ja.
En dat doen we, dat we geloven zeg maar zo in de ideeën die we opstellen, dat we ook daadwerkelijk de uitvoering daarvan ter hand durven te nemen.
Ja.
Dus wij. Dat maakt ons wel uniek.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel adviseurs die juist, zeg maar, in de, in de visies en in de concepten blijven hangen. Maar als je dan vervolgens gaat afpellen van wat moet er nou echt gebeuren.
Ja.
Ja, dan zijn een hele hoop van die ideeën, die zijn heel leuk op papier. Mm-hmm. Maar die werken in de praktijk gewoon niet.
Nee, want je zegt, we gaan het zo verder hebben over parkeer. Maar als je kijkt naar mobiliteit, hoe ziet die situatie nu wat breder?
Hoe ziet de situatie nu van mobiliteit?
In Nederland, qua gemeentes?
Nou ja, parkeren in ieder geval is echt gewoon een issue.
Ja.
En dat wordt breder getrokken inderdaad naar die mobiliteit. En daar zit heel veel emotie zit daarin, heel veel onderbuikgevoel.
Ja.
Iedereen vindt er iets van.
Ja.
En we zijn nu zeg maar in een fase dat dingen steeds meer naar data toe gaat.
Mm-hmm.
Steeds meer dat we keuzes maken op basis van werkelijke gegevens. In plaats van onderbuikgevoel van ik vind het druk hier. Want als iemand zegt ik vind het druk, dan heeft hij altijd gelijk. Hè? Als hij dat vindt, dan is dat zo.
Ja.
Maar als je dan gaat kijken van ja, maar is het ook echt zo heel erg druk in die straat waar je woont? En als het druk is, wie is dat dan? Wie veroorzaakt die drukte? Dus het gaat steeds meer naar data. En dat geldt voor de hele mobiliteit. En parkeren is steeds meer onderdeel van mobiliteit. Omdat we steeds minder parkeerplaatsen willen aanleggen. We moeten wel allemaal betaalbaar blijven. Dus we zijn steeds minder parkeerplaatsen aan het aanleggen. Maar dan moet dat vervangen worden door bereikbaarheid, door van openbaar vervoer, van fietsen, deelauto's. En dan zit je toch wel in de hele cyclus, in de hele keten van de mobiliteit.
Ja.
En dat grijpt steeds meer in elkaar.
Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel de emotie bij parkeren. Iedereen wil zijn of haar auto, als je die hebt. En hetzelfde geldt voor deelauto's, dat je ook niet al te ver voor gaat lopen. Daar zit altijd wel emotie in. Je kunt natuurlijk met allerlei modules komen en grafieken en staartjes. En je kunt het aantonen. En ik weet het zelf, want ik heb zelf bij mensen thuis op de bank gezeten met allerlei grafieken en tabellen en cijfers onderbouwen. Van goh, ik snap je gevoel, hè, wat je toen net zegt. Alleen de data gemiddeld, hè, gaan we dan vaak ook vanuit. Die wijst weer wat anders uit. Hoe ga je daarmee om?
Door data heel concreet te maken. En maar ook door de juiste data wel te gebruiken. Dus als je gaat kijken naar gemiddeldes van, die in een stad leven. Ja, dat is dan toch net iets anders dan bij mij in de straat.
Ja.
Dus je gaat veel gedetailleerdere data verzamelen. Mm-hmm. En gewoon over parkeren in de straat.
Ja.
En je gaat dat dus ook delen met mensen. Mm-hmm. En je gaat ook op het moment dat iemand een gevoel heeft van ja, oké, maar je hebt nu de data van de werkdagmiddag, van een woensdagmiddag.
Ja.
Maar ja, dan is het gewoon heel erg rustig. Komen ze op een vrijdagmiddag terug.
Mm-hmm.
Nou, en dan moet je dus inderdaad ook die data van die vrijdagmiddag hebben om gewoon aan te tonen wanneer het dan daadwerkelijk zo druk is.
Ja.
En vervolgens is het dan, dan kun je dus aantonen van, nou ja, het is druk op die dag.
Mm-hmm.
Maar de vraag is, wie staan er dan?
Ja.
Zijn dat dan bijvoorbeeld alle bewoners zelf mm-hmm. die daar wonen? Of heel veel bezoek. Of zijn het juist mensen die daar helemaal niet hoeven te zijn in de straat. Maar waarbij dat de eerstvolgende goede parkeerlocatie is. De eerstvolgende gratis parkeerlocatie is.
Ja.
Ja, als er daar een aantal van bij jou in de straat staan. Ja, dan wordt het meteen heel erg druk.
Mm-hmm.
Als dat alleen maar eigen bewoners zijn en het is druk. Ja, dan zou ik zeggen van ja, oké. Jammer,
ja.
Maar die drukte, die mensen die moeten er zijn.
Ja.
Dus je moet gewoon die drukte accepteren.
Mm-hmm.
En daar moet je dus wel naar op zoek. Naar parkeerdruk is niet altijd hetzelfde als parkeerdruk.
Ja.
De ene keer heb je het heel druk en zitten daar zeg maar, de helft van de parkeerders, die hoort daar niet te zijn.
Mm-hmm.
En daar kun je iets aan doen.
Ja precies. Want je zegt, ik hou me heel erg bezig met beleid voor woningbouwverenigingen, voor aannemers, ook gemeenten. Hoog over, wat voor soort beleid wordt er nu gemaakt op het gebied van parkeren? Wat zijn een beetje de trends op dit moment?
Ja, dat is wel grappig. Op dit moment zijn de trends dat iedereen wil minder parkeerplaatsen hebben.
Ja.
Want we hebben een opgave dat we woningen moeten bouwen. Betaalbare woningen. Woningen die... En allemaal in stedelijk gebied. Dus je bent al heel snel aan het bouwen de hoogte in.
Ja.
Parkeren dan de diepte in. Dat is gewoon qua parkeerkosten. De stichtingskosten is dat gewoon, gewoon niet te doen.
Nee.
Dan krijg je zo'n hoog parkeertarief wat je moet gaan betalen. Dat is gewoon onbetaalbaar.
Mm-hmm.
Dus een eerste reactie, zowel van ontwikkelaars als van gemeentes. Bouw maar minder.
Ja.
Alleen als je minder gaat bouwen, men heeft wel nog steeds de behoefte om zich te verplaatsen.
Mm-hmm.
Dus je hebt wel een verplaatsingsbehoefte.
Ja.
En die kun je niet helemaal wegnemen. Dus je kunt wel zeggen van ik ga minder parkeerplaatsen aanleggen. Ja,
precies.
En toch wil ik van A naar B komen.
Ja.
Dan moet je dus hele goede alternatieven hebben.
Mm-hmm.
Goede fietsvoorzieningen, goed openbaar vervoer. En dan wordt heel snel gekeken naar, in Amsterdam, in Utrecht, in Rotterdam. Daar doen ze het wel. Hè. Daar doen ze met heel weinig lage parkeernormen bouwen ze daar. Maar dat geldt niet voor alle andere gemeentes.
Nee.
Daar heb je minder goed openbaar vervoer, minder goede fietsvoorzieningen, minder voorzieningen überhaupt in de buurt. Dus het totaalplaatje moet wel eigenlijk iedere keer kloppen. En daar zien we wel dat er dat de plank wel heel vaak misgeslagen wordt. Dus dat we nog te veel eenzijdig inderdaad.
Ja.
Te veel aan het kijken naar reductiemogelijkheden.
Mm-hmm.
En we gaan zoveel parkeerplaatsen afhalen van de parkeernorm. Ja, dat kan niet altijd.
Nee.
De alternatieven moeten wel echt gewoon op orde zijn.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat je dat ook adviseert en dat ook inzet. Ga je er toch mee door, ondanks het feit dat er misschien te eenzijdig wordt ingezet?
Voor mij is iedere keer wel de uitdaging om een werkbaar plaatje te creëren, te realiseren. Reducties, als je goede alternatieven kunt bedenken, helemaal prima.
Mm-hmm.
Minder parkeerplaatsen, tot op zekere hoogte.
Ja.
Maar daar komen ook mensen te wonen.
Ja.
En die mensen die moeten dat wel allemaal accepteren.
Ja.
En als je nu een hele wijk gaat bouwen met heel weinig parkeerplaatsen,
mm-hmm.
Dan kan dat prima. Hè? Er is een woningtekort, dus die woningen die kom je wel kwijt.
Ja.
Maar die mensen gaan ook een keertje verhuizen.
Ja.
En als je dan nu 500 woningen gaat maken met heel weinig parkeerplaatsen.
Mm-hmm.
En over 10 jaar, als het woningtekort er niet meer is, dan gaan die mensen ook een keertje verhuizen. Je wilt toch groter wonen, je krijgt kinderen, wat voor reden dan ook. Dan ga je juist de koop zetten. En dan de koper, die heeft op dat moment de keuze tussen die woning met heel weinig parkeerplaatsen of een woning ergens anders met wel veel parkeerplaatsen. Dan weet ik wel waar ze op dat moment voor gaan kiezen.
Ja.
Dus je bent nu vaak woningen aan het realiseren, gebieden aan het realiseren, waar je doelbewust een lage norm hebt, maar die straks gewoon heel moeilijk te verkopen zijn.
Ja. En helpt het, die lage norm, als je daar naar kijkt?
Om het betaalbaar te maken, ja.
Ja.
Ja. Om het leefbaar te maken.
Ja, precies. Want dat is vaak het argument, hè? Dat leefbaar, is, duurzaam.
Ja. Ja, en dan is de vraag, wat is leefbaar? Hè?
Ja.
Is leefbaar dat je spelende kinderen op straat, geen auto's voor de deur,
mm-hmm.
Iedereen neemt de fiets.
Ja.
Is dat leefbaar?
Mm-hmm.
Of vind je het leefbaar dat je toch ook gewoon in je eigen auto kunt stappen en gewoon kunt gaan en staan waar je wil?
Ja.
En dat is wel gewoon echt een...
Vaak de spanning ook.
Dat is echt de spanning.
Ja.
Ja. Dus een aantal wijken, een aantal gebieden in een stad waar je... bij een station bijvoorbeeld, waar je heel weinig parkeerplaatsen hebt, maar mm-hmm. waar je alle functies, voorzieningen, openbaar vervoer, waar je dat allemaal gewoon echt in de buurt hebt. Prima, en dat kan ook echt wel functioneren. Maar ga je dat ergens in een buitenwijk doen, aan de rand van de stad, dan moet je wel hele goede faciliteiten gaan aanleggen.
Ja.
En dan is weer de vraag, wegen die faciliteiten die je daarvoor allemaal moet gaan aanleggen, om die verplaatsingsbehoeften te faciliteren, wegen die kosten, die investeringen op tegen de besparing van minder parkeerplaatsen aanleggen.
Ja, je moet echt kijken naar een totaal pakket in het, ja, in het geheel. Dus dat, daar gaan we zo even nader op in. Want ik ben heel erg benieuwd van welke, voor de vervolgvraag voor straks, welke gemeentes doen het eigenlijk goed? Wat zijn eigenlijk de succesverhalen? De succes daarmee. Maar wat loopt een beetje waarvan zeg je, nou, dat is een echt goede praktijksituatie. Daar loopt het gewoon prima. We hebben het al een beetje gehad over de plank misslaan en het eenzijdig doen. Dus daar hoeven we het dan niet over te hebben. Maar ik ben wel benieuwd van wat voor ingrediënten zijn er nodig om het succesvol te maken. Stay tuned.
Bestemming bereikt? Bereik? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Mark Bonen van Quirky is aangeschoven. Helemaal reizend vanuit Valkenburg, waar je trouwens ook heel leuk kan fietsen. Maar dat is weer iets anders. Organisatie onder andere op het gebied van mobiliteit met een specialisatie richting parkeren. Het is net al een beetje over de huidige situatie van wat gebeurt er nu eigenlijk op het gebied van parkeren? Vaak wordt het ook gebruikt als stok, hè, om mee te slaan. Maar vergeten we even de wortel erbij te geven. Zo bij de vraag of je dat altijd maar als stok moet gebruiken, parkeren. Maar zo wordt het wel ingezet en daardoor ook ervaren in het geheel. Dus even om daarvan weg te blijven van de stok. Laten we overgaan naar iets zoets. Je hebt nou kunnen denken over een paar extreem geweldige voorbeelden die zo goed zijn als een soort McDonald's gekloond kunnen worden rondom alle gemeentes. En nou, dat probeer je niet out of business te krijgen, hoor. en denk ik van, nou, weet je, het zijn een aantal ingrediënten die gewoon prima werken. Maar misschien is het wel allemaal maatwerk. Wat zijn goede voorbeelden?
Nou, dat is wel wat je zegt. Het is wel maatwerk. Dus er is niet één voorbeeld wat je echt kunt klonen naar alle andere locaties. Gelukkig maar. Want dat houdt het werk in ieder geval heel erg leuk en uitdagend.
Ja.
Maar er zijn zeker een hele hoop goede voorbeelden. Ook een hele hoop ingrediënten die je daarvoor moet hanteren. Een heel goed voorbeeld, dat is Strijp S in Eindhoven.
Ja.
Een gebiedsontwikkeling. Waarbij allerlei functies, oud bedrijventerrein van Philips, waar een hele hoop nieuwe functies kwamen. En waarbij eigenlijk aan het begin gezegd is, we gaan het parkeren gaan we inrichten van norm naar nodig.
Ja.
Dus we laten de norm zoals die op papier staat, laten we enigszins los.
Mm-hmm.
En we gaan kijken, we gaan iets realiseren en kijken hoe de parkeerbehoefte daarvan is.
Ja.
Tegelijkertijd werden daar een aantal de alternatieven, die werden daar ook wel geboden.
Mm-hmm.
Dus de fietsvoorziening, de werkplekken die je bij je woning ook hebt. Hè. De alternatieven wordt vaak gezien als ook mobiliteitsalternatieven.
Ja.
Maar een alternatief is zorgen dat je de functies bij de woning hebt, zodat je de verplaatsing gewoon niet hoeft te doen.
Ja.
Of dat de verplaatsing kleiner kan zijn. Dus als je een woning realiseert en je hebt daar ergens een flexibele werkplek in de buurt,
ja,
dan hoef je niet naar je kantoor te reizen, waardoor je een verplaatsing gewoon bespaard hebt. Je zit dan dicht bij een station. Goede openbaar vervoer. Daar is geëxperimenteerd met deelmobiliteit. En uiteindelijk zie je, dat is nu al 10 jaar in ontwikkeling.
Ja, volgens mij ook. Strijp is best een tijdje al bezig.
Ja, was echt wel een beetje een van de pioniers qua gebiedsontwikkelingen. Daar zijn een hele hoop goede dingen uitgekomen. En juist door het pionieren, juist door het gewoon te doen, zijn daar een hele hoop ervaringen opgedaan.
Ja.
En je ziet dat principe, dat concept, zie je nu wel dat ook op heel veel andere plekken gekopieerd wordt. Een van de dingen die daar ook speelde was dat je nu een parkeervoorziening realiseert en dat je die dadelijk weer gaat afbreken omdat je op die plek een ander gebouw wil neerzetten. Dat je parkeerterreinen gaat inrichten als tijdelijk parkeerterrein, waar je later weer iets anders gaat neerzetten. En Op het moment dat je voldoende body hebt, voldoende massa hebt om een parkeergarage te realiseren die daar definitief blijft staan, dan pas ga je die parkeergarage definitief daar realiseren.
Ja.
Dus dat soort dus daar is heel veel flexibiliteit. Mm-hmm. En dat is wel een beetje het toverwoord, denk ik, van wat gebieden nodig hebben. Dat is flexibiliteit. Ruimte claim, ruimte zorgen dat je, als je nu weinig parkeerplaatsen maakt, omdat het nu niet te betalen is, mm-hmm. omdat je nu een gebied wil maken met heel veel woningen zonder parkeren, of met heel weinig parkeren, dat je wel ergens een ruimte, ruimtelijk gezien ook echt geclaimd hebt, waar je nu misschien een parkje hebt, waar je straks een keertje alsnog een parkeergarage zou kunnen maken. Dus flexibiliteit is heel belangrijk.
Ja, ik hoor het je zeggen.
En ik zie je kijken.
En ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat je dat ook zou moeten willen. Maar hoe gaan we dat doen in bestemmingsplannen die al 60 jaar vooruit gepland zijn? Hoe ga je dat doen met je ruimtelijke ontwikkeling, je planologen? Dat betekent dus ook dat de mensen die het beleid maken, even vanuit de gemeente denkend of vanuit de woningbouwvereniging denkend, dat die ook flexibel moeten zijn. Nou wil ik niet, zeg maar, luisteraars gaan afschrikken en zeggen dat ze niet flexibel zijn. Dat zeg ik niet. Alleen het beleid is nogal vrij dwingend. En daar zul je dus ook wat mee moeten.
Ja, maar we zitten in een fase, in een tijdperk waarin er ontzettend veel dingen aan het veranderen zijn. De elektrische auto's, hoe snel gaat dat? Hoeveel laadpalen hebben we dadelijk nodig? We weten een hele hoop dingen niet.
Nee.
Dus er zijn een hele hoop ontwikkelingen nu, mm-hmm. Waarvan we misschien 5 jaar vooruit kunnen kijken, maar 10 jaar is eigenlijk al te ver om echt vooruit te kijken, om te weten hoe het landschap, het mobiliteitslandschap, er over 10 jaar uitziet.
Ja.
Deelmobiliteit, scootertjes die opkomen en ook weer wegzakken. Deelauto's wat echt als de heilige graal werd gezien en steeds minder als heilige graal, maar wel als goed alternatief. Dus we weten een hele hoop dingen gewoon niet. En volgens mij moeten we ook in de ruimtelijke ordening, in de planologie. Ik heb zelf ruimtelijke ordening gestudeerd. Mm-hmm. Toen, zeg
dus
maar,
je kan mee praten erover?
Ja, enigszins denk ik. In een periode waarin dat echt op nationaal niveau nog geregeld werd. Hè, met de 4e nota ruimtelijke ordening extra. Ja. Toen werd nog bedacht hoe we Nederland ingericht wilden hebben.
Ja.
Dat hebben we de afgelopen 25 jaar echt gewoon nagenoeg volledig losgelaten. En daar moeten we volgens mij wel weer naartoe. Mm-hmm. Dat we gaan bedenken, en dan in ieder geval dat de stad gaat bedenken hoe ze zich wil gaan ontwikkelen.
Ja.
En dan hoef je nu nog niet het toekomstplaatje te schetsen van hoe het er in 2050 uit moet gaan zien. Maar wel een richting, een droombeeld, een idee waar je naartoe kunt sturen. En je weet nu al dat het dat plaatje niet gaat worden wat je nu al bedenkt. En daar moet je dus heel flexibel in zijn. En parkeernormen, nota's bijvoorbeeld, die worden nu opgesteld. En de vorige, die heeft 10, 15 jaar, heeft die dienst gedaan.
Ja.
Nou, ik denk als je nu een parkeernormen nota opstelt, die mag maximaal 5 jaar gelden.
Ja.
Omdat gewoon dan de wereld gewoon weer anders is.
Ja.
En nu wil je een bepaalde koers inzetten. En je mag best wel zien dat een stad, dat die in een bepaalde tijdsperiode gebouwd is op een stukje. Ja, dus je mag best wel zien van dat zijn de jaren 30 woningen.
Ja.
Je mag best wel zien dadelijk van qua parkeren zijn dat de jaren 2020 woningen.
Ja.
Dat mag best.
Ja, nou ja, dat vergt ook wel wat van mensen, zoals ik het ook net zeg. En ook van bestuursleden om daar flexibel mee om te gaan. Even een technische vraag, want je hebt het heel erg over parkeernormen. Maar even voor, ik moest daar ook al even altijd heel lang aan wennen. Wat zijn eigenlijk parkeernormen?
Een parkeernorm is, dat is ooit bedacht. Als jij woningen gaat realiseren, of kantoren, of alle functies die je wil gaan realiseren. Een theater, een school.
Ja.
Iedere functie heeft een parkeernorm. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat je, als je één woning bouwt, dan moet je een x aantal parkeerplaatsen daarbij realiseren.
Ja.
Om te voorkomen dat als je die woning bouwt, dat de omgeving, dat de buren daarvan, dat die last gaan hebben van jouw parkeren.
Ja.
Dus en zo heb je, dus dat is vooral op een wat grotere schaal, maar ook op, nou, ook op woningniveau.
Mm-hmm.
Maar zeker als je gebieden gaat ontwikkelen met 300 woningen, ja, dan als je daar maar 20 parkeerplaatsen gaat maken, ja, dan weet je één ding. En het is gratis parkeren in de omgeving, dan weet je één ding. Dan gaat iedereen gewoon op straat in de omgeving staan. En dan heb je gewoon een enorme parkeerdruk van die 300 woningen. En die norm die is juist bedoeld om te zorgen dat je eigenlijk voldoende parkeerplaatsen realiseert bij iedere ontwikkeling. Om te voorkomen dat je overlast aan de omgeving gaat veroorzaken.
Ja, en die zijn meestal vrij hoog.
Van oudsher zijn die hoog.
Precies, dus die worden verlaagd. Dus wat is hoog en wat is dan laag?
Ja, dat is,
twee ouders per huishouden, parkeerplek.
Ja, dat is wel grappig. Hè, dat je
wil ik wel.
Dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want zo wordt het wel vaak, in de politiek ook, wordt het wel vaak op die manier gezien. Hè,
ja.
Van, ja, 1,6 per woning, 2 per woning.
Ja.
Utrecht gaat naar 0,3 per woning bijvoorbeeld.
Ja.
Zo strak is het niet.
Oh.
Dus je hebt... Zelfs bij woningen heb je een enorme differentiatie van, mm-hmm. van type woningen. Studentenwoningen, seniorenwoningen, 201 kapwoningen, appartementen. Alle type woningen zijn zeg maar benoemd.
Ja.
En de een heeft gewoon een hogere parkeernorm omdat daar gezinnen wonen. De ander heeft een lage norm omdat er studenten wonen die nou, hopelijk geen auto hebben. Maar die juist gewoon allemaal massaal
deelvervoer.
Ja. Ah, deelvervoer weet ik nog niet.
Openbaar vervoer.
Deelvervoer is nog vrij prijzig voor een student, denk ik. Maar goed. Die gaan inderdaad hè, met de fiets en met openbaar vervoer. Dus iedere functie heeft zo zijn eigen hoogte van de parkeernorm. Mm-hmm.
Oké, maar zo wordt het dan bekeken en dan wordt het omlaag geschroefd daarin. En verdwijnen dus ook parkeerplekken. Dus daar komen bloembakken te staan.
Ja, dat bijvoorbeeld. Dat is wel inderdaad waar. Hè? De ruimteclaim van de auto, dat is wel iets wat je steeds meer terug hoort. We willen de ruimteclaim, de claim die de auto op de openbare ruimte heeft, die willen we zoveel mogelijk omlaag brengen. We willen dat die ruimte door andere dingen geclaimd gaat worden dan door die auto. Dus inderdaad, door bloembakken, door speeltuintjes, door plekken waar gehandicapten kunnen parkeren, waar je een elektrische oplaadpaal kunt neerzetten. Ruimte, gewoon überhaupt ruimte krijgen, lucht krijgen in de openbare ruimte. Daar wordt het wel heel veel voor gedaan. En vervolgens is dan weer de vraag, werkt dat?
Ja.
Wil men dat? Ja, in sommige gebieden wel. Mm-hmm. Zeker, zeker.
Ja. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat het in sommige gebieden ook zo is. En dat sommige gebieden waar semi-kantoren zijn en mensen ook wonen, dat het ook prettig vinden om dat zo op die manier te hebben en ook te doen. En wordt aan de andere kant wordt er enorm stimulans gedaan op deelvervoer. Hè? Dus meer parkeervergunning voor deelvervoer, elektrisch opladen. Die normen worden ook enorm omhoog gegooid.
Ja, dat is ook. Zo zijn er een hele hoop van die kleine dingetjes die heel veel invloed hebben op het parkeren überhaupt. Ja. Hè? Dus die elektrische laadpalen bijvoorbeeld. Vandaag stond ook weer in de krant, of op het journaal zelfs vanochtend, dat je tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds niet meer mag laden.
Omdat
het elektriciteitsnet kan dat gewoon niet aan.
Dat is
een
ander probleem, ja.
Dat zijn wel van die dingen die dan in de media geframed worden, wat mij betreft. Dat is niet zo zwart-wit.
Mm-hmm.
En het is wel heel makkelijk om iets zo zwart-wit even neer te zetten.
Ja.
Terwijl, nou ja, ik weet niet of jij dat doet. Nou, waarschijnlijk niet. Jouw auto doet het niet nu. Maar
ik doe niks meer.
je gaat ook niet iedere dag ga je tanken. Als je een benzineauto hebt, ga je niet iedere dag tanken. Dat doe je ook niet met een elektrische auto.
Mm-hmm.
Je hoeft niet iedere dag te laden.
Nee.
Terwijl er wel allemaal richtlijnen zijn inmiddels en gemeentelijke beleidsdocumenten waarin staat dat we heel veel elektrische oplaadpalen nodig hebben.
Ja.
Ja, hebben we nodig, maar ga die niet kriskras allemaal in de straten neerzetten. Ga die niet allemaal in één parkeergarage neerzetten, maar zorg ook vooral dat je aan de randen van je woongebieden of aan de randen van je stad, dat je daar een aantal laadpleinen gaat aanleggen. Dat je veel logischer omgaat.
Geconcentreerder ook.
Geconcentreerder inderdaad. Het gaat allemaal sneller dat opladen. Dus we zijn er een hele hoop van die ogenschijnlijk kleine elementen, maar die wel in het totaalplaatje van het parkeren, van het totaalplaatje van de mobiliteit, allemaal samenkomen.
Ja.
En de gehandicapte parkeerplaatsen. We worden allemaal, we vergrijzen. Dus we hebben steeds meer mensen die een eigen gehandicapte parkeerplaats ook nodig hebben.
Mm-hmm.
Ja, dat neemt allemaal ook ruimte in beslag. En ja. daar moet je dus ook iets mee.
Ja.
En daar stond dus eerst een gewone auto. Ja, die ruimte die ga je dus op een andere manier claimen.
Ja, en op een andere manier inrichten.
Ja.
Aan het begin van, toen we begonnen in deze uitzending, zei je van ja, ben ik eigenlijk niet zo op ingegaan, dus ga ik nu heel eventjes op in. Meer data en informatie gedreven, wat bedoelde je daarmee? Behalve dan dat ik op een bank zit met de cijfers en de feiten en de grafieken en de staafdiagrammen om te bewijzen, zeg maar. Het valt allemaal best wel mee.
Je kunt met data kun je dus heel goed aantonen hoe druk het ergens is bijvoorbeeld. Je kunt heel goed aantonen hoe een laadpaal gebruikt wordt. Op wat voor momenten dat die gebruikt wordt. En daar kun je, als je het dan over intelligentie hebt van data, dan kun je er dus ook voor kiezen dat je op bepaalde momenten duurder uit bent met laden dan op andere momenten. Zodat je niet gaat zeggen tegen de mensen van tussen 4 en 8 mag je niet laden.
Nee.
Nee, dat mag wel.
Ja.
Maar dan betaal je gewoon 3 keer het tarief.
Ja.
En als jij dat in de daluren doet, nou dan ben je goedkoper uit.
Ja.
Dat soort dingen, daar kun je. En dan ga je niet zomaar laadpalen ergens bij maken. Maar dan ga je op basis van hoe wordt het gebruikt, waar worden ze gebruikt, op wat voor momenten, hoeveel heb je er dan nodig. Dus je kunt veel gerichter kun je gaan sturen in hoe je je stad weer gaat inrichten.
Ja.
En dat geldt dus zowel voor laadpalen, maar dat geldt ook gewoon voor parkeerterreinen, parkeergarages. Er wordt te weinig gedaan met data nog.
Ja, dat vind ik ook. Nee, daarom ga ik er ook op in. Want ik geloof ook in het feit dat je veel meer kan doen met data en informatie die er al is.
Ja.
En het monitoren en het ook bijhouden van meer data en informatie. Want je had het er net over, hè, flexibiliteit. Maar uiteindelijk kan die data en informatie gewoon helpen dat het ook dynamischer wordt ter ondersteuning van het geheel. Dus ik geloof daar eigenlijk wel in. In plaats van we doen nog meer verschillende vervoersmiddelen erbij of we doen minder parkeren. Dat het veel meer een totaalplaatje is in het geheel.
Ja, en het koppelen van data, van databronnen die er zijn. Je wil ook heel graag weten niet alleen hoe goed die parkeerplaats bezet wordt. Of hoe goed die gehandicapte parkeerplaats of die elektrische laadpaal, hoe die gebruikt wordt.
Ja.
Maar je wil ook heel graag weten hoe die deelauto gebruikt wordt. En hoeveel mensen gebruiken die deelauto? Is dat altijd 1 iemand? Is dat een hele straat? Zijn er bepaalde dagen in de
Precies.
week? Dus het koppelen van alle mobiliteitsdata, dat je daar ook echt overzicht van krijgt in 1 dashboard, zeg maar. Dat je dat je daarop kunt sturen. Ook als mobiliteitsmanager, mobiliteitsambtenaar, mobiliteitsregisseur van een gemeente. Dat je veel meer kunt gaan sturen op waar is het wanneer overal te druk. Of hoe worden de alternatieven ingezet? Hoe worden de alternatieven gebruikt van het mobiliteitssysteem?
Ja.
Want daar gaat het om.
Zeker. Er zit ook nog een beetje gekoppeld aan de levensstijl van mensen. En welke type mensen je waar wil hebben. Ongeveer een beetje geclusterd. Sociologie, psychologie. Dan heb je wel een mooi totaalpakket om wat meer te kunnen sturen, zeg maar.
Ja. En
op de ruimte in je stad.
En het lastige is, allemaal die dingen die worden bedacht, hè, daar zijn we mee bezig als, ja, als sector. Maar we zijn vooral ook bezig met dat plaatje van hoe alles straks helemaal gekoppeld is. En dat je met één app je hele reis kunt faciliteren. Mm-hmm. En dat je die deelfiets alvast gereserveerd hebt. En als je daar aankomt, dan staat die er voor je. Dan is die opgeladen. Dan ga je naar de trein. Je treinkaartjes, allemaal met diezelfde app. Dus je hele keten is geregeld met die app. Dat plaatje, daar zijn we met z'n allen naartoe aan het werken.
Ja.
Maar als ik dan in een stad kom waar ik zelf niet bekend ben en ik ga met de trein naar die stad toe en ik denk van nou, dat laatste stukje, dat neem ik wel een deelfiets. Dan weet ik op voorhand niet precies welke aanbieder van deelfietsen daar nou daadwerkelijk zit. Als ik een OV-fiets wil nemen en ik heb mijn treinkaartje met gewoon met de app op de telefoon, ja, gekocht. Dan kan ik met die app niet de deelfiets activeren.
Mm-hmm.
Ik heb 6 apps nodig om alle aanbieders van deelfietsen te checken. Van wie zit hier en waar
is er eentje vrij?
Waar is ergens een beschikbare fiets te krijgen? Dus het begint zeg maar met heel simpel een aantal gelijksoortige modaliteiten te koppelen aan elkaar. In plaats van dat we nu al zo ver bezig zijn en aan doordenken zijn van die hele keten moet gekoppeld zijn. Laten we vooral ook klein beginnen.
Helemaal mee eens. Gaan we toch een heel klein beetje, hij wilde het eigenlijk niet, Mark, naar je slimme algoritmes. Want die hebben we gewoon, een machine learning. De eerste stappen zijn erin al gezet. Dus ik voel toch wel een beetje lichte beweging richting die hoek. Zo dadelijk. Gaan we aan Mark vragen, heeft hij daar eigenlijk nog wel een baan? Ik bedoel, hij heeft 3 andere partners. Dat is hartstikke leuk. Ze zijn met z'n vieren. Maar is parkeren, heeft dat nog wel een toekomst? Stay tuned.
Stilstaan is geen optie. Met Marco Maréchal. Dit is Smart Mobility.
Mark Moon is aangeschoven en voelt zich ook aangesproken op het gebied van parkeren. En van mobiliteit, met name Smart Mobility. Toen net stelde ik de vraag, ja, heeft parkeren eigenlijk nog wel een toekomst? Je hebt een Airbnb, ik snap nu waarom je dat doet. Misschien nog een paar extra erbij, want je hebt daar geen baan meer.
Ja, precies.
Hoe moet dat nou?
Nou, ik denk wel dat mijn baan nog wel een tijdje blijft bestaan.
Oké. Okay.
Ja.
En tot 2040, 2030, morgen?
Nou,
hoop ik wel.
Nou, 2040, ik hoop niet dat ik zo lang nog moet werken. Misschien mag, maar...
Ja.
Voor
de partners.
Ja. ik denk wel dat het blijft wel bestaan. We zijn natuurlijk wel bezig met dat we minder auto's willen. We willen een mobiliteitstransitie op gang brengen. Dus we willen we willen eigenlijk die auto, iedereen uit die auto hebben en in de duurzame mobiliteit krijgen.
Ja.
Maar die auto is wel echt, dat zit wel echt heel erg ingebakken in ons diepste van binnen, zeg maar. En niet zozeer de auto, maar wel het individueel kunnen verplaatsen. Dan is die auto toch wel verdraaid handig als je dan een iets grotere afstand wil afleggen. Dan is niet altijd een fiets interessant en met regenweer. Die auto, dat blijft wel. Maar er gaat wel echt gewoon een hele hoop veranderen, ja. De lijn is ingezet dat we in ieder geval mogelijk elektrisch gaan rijden met z'n allen. Dezelfde rijdende auto's, hè, die komen er ook ooit een keertje aan.
Moeten ook parkeren ergens.
Die moeten ook parkeren. Die moeten in ieder geval opgeladen worden ooit een keertje. Dus je krijgt daar ook een hele andere dynamiek. Die wil je ook niet allemaal aan de rand van de stad hebben om ze van daaruit weer terug te roepen de stad in als je ze daar nodig hebt.
Niet? Nou, dat is wel het idee niet van mensen. Ja, aan de rand van de grote flatgebouwen met allemaal zelfrijdende auto's in, die zich allemaal zichzelf opladen.
Ja.
Die allemaal en masse, afhankelijk van de vraag of de verwachte toekomstige vraag, laat ik het nog mooier formuleren, alvast beginnen te rijden. En dan denk je, nou, het spitsuur. Ik ga mensen uit kantoor Zuidas.
Ja.
Hoppa.
Ja.
Rijden.
Ja.
Niet?
Ja. Nee,
zie je dat niet?
Nee, ik geloof dat nog niet zo. Ik geloof überhaupt nog niet dat we de komende 25 jaar echt zeg maar naar de zelfrijdende auto, dat we daar met z'n allen aan die zelfrijdende auto zitten.
Mm.
We hebben nog te veel auto's, de traditionele auto's, die heb je nog. Mm-hmm. Die ga je echt niet zomaar uitbannen. Dat is gewoon economisch, financieel voor mensen gewoon niet te doen. Ook daar zitten we volgens mij weer aan een plaatje te denken van ooit een keertje zouden we dat willen. Maar, ja. we moeten gewoon eerst maar eens beginnen. Mm-hmm. Laten we eerst maar eens gewoon echt een paar van die zelfrijdende auto's echt laten rijden.
Ja.
En dan gaan we een hele hoop problemen tegenkomen. Dan gaan we een hele hoop uitdagingen tegenkomen. Allemaal te tackelen, absoluut. Maar we moeten eerst maar eens gewoon beginnen met een hoop dingen. En dus ik verwacht wel dat mijn baan nog wel een tijdje kan bestaan. Maar hij gaat wel veranderen, hè? Ook met de ChatGPT-achtige functies, waarbij het parkeerbeleid, zeg maar, gewoon echt wel geschreven kan worden door een computer. Dat kan absoluut. Is dat goed? Nou, ik denk het wel. Als je daarmee een goede basis hebt. Maar je moet het wel als basis zien. Hè? Je moet
precies. Je moet wel blijven controleren.
Absoluut.
Ja.
Nee. En als je echt iets anders wil, iets anders dan wat in het verleden alles gedaan is.
Ja.
En je hebt echt specifieke kenmerken van een gemeente, van een stad. Ja, dan ga je het niet winnen door te kijken van wat is er allemaal al gebeurd en wat heb je geleerd van het verleden. Nee, dan moet je ook gewoon echt even out of the box denken en iets heel anders gaan bedenken.
Ja.
Dus de creativiteit, Dat hebben we nog wel als mens ook nog wel in te brengen, denk ik, voor een groot deel.
En altijd maar weer mijn stok paardje parkeren in de lucht?
Ja, ook leuk. Heeft zeker ook een mogelijke toekomst, maar ook wel een hele lange. Dat duurt ook wel heel lang voordat dat echt er zal zijn.
Ja, nee, ik probeer een week een perspectief te bieden voor als je dadelijk terug gaat naar huis en niet helemaal huilend in de auto zit en denkt van nou, het was een leuk radio-interview, maar ik heb geen baan meer.
Nee, nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, nee, zeker niet.
Heel goed. Even heel praktisch, hè? Wat zou je. Maar mensen, doelgroepen, stakeholders mee willen geven op de praktische gebied. Wat is dat dan?
Ja, vooral wat ik net ook al een beetje zei van laten we vooral beginnen.
Mm-hmm.
Laten we niet te lang allemaal nadenken over hoe we het eindplaatje uiteindelijk gerealiseerd willen hebben. Niet allemaal denken van als we nu iets gaan beslissen, dan is dat besluit. Nou, dan
onherroepelijk.
En dan zit je daar gewoon 20 jaar aan vast.
Mm-hmm.
Nee, bedenk vooral, zorg dat je flexibel, creatief bent, nu in deze periode. Er worden parkeergarages nog steeds bedacht, ondergrondse parkeergarages.
Zeker, om de singles zelfs in Amsterdam.
Het is echt onbetaalbaar op dit moment.
Ja.
Ga vooral ook kijken naar de mogelijkheden boven de grond, naar parkeerterreinen. Laten we vooral ook weer even kijken van wat is nu nodig? Wat helpt nu om een aantal problemen op te lossen?
Ja.
Om aan de gang te gaan?
Ja.
Om woningen te bouwen? Om die deelmobiliteit überhaupt een keertje van de grond te krijgen? Zorg dat de fietsenstallingen op orde zijn? Allemaal dingen die je nu kunt doen. Om te voorkomen dat je het allemaal bedacht hebt. En straks moet je nog beginnen met dat eerste fietsrek aan te leggen. Dus vooral beginnen met de kleine stapjes.
Ja.
Je moet beginnen met een klein stapje om ergens überhaupt gewoon te komen.
Ja. Nee, en ik denk dat inderdaad ook super belangrijk is. Ik denk ook goed om te stimuleren. En zo lastig en moeilijk om te doen. Hè? Je kunt snel. Visies vindt iedereen leuk. Wil iedereen over meepraten, uitvoeringsprogramma's echt en echt daadwerkelijk uitvoeren. Ja, dat is een legal part.
Ja, eens.
Dankjewel Mark.
Graag gedaan.
Voor je bijdrage over parkeer en smart mobility. Goeie reis thuis straks.
Dankjewel.
Bestemming bereikt? Bereik? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.